Ik hoop dat we het wakker houden. Na dat warme eten in ons. Dat is een hele klus. Dus als u in slaap dommelt, is niet erg. Als je snurkt, dan staat daar nog water. Dan zullen we u met water besprenkelen. Ik heb een paar mensen gevraagd dat te doen, dus. Vanmorgen hebben we dus gekeken naar dat bijzondere hoog moment. Als u op de vierde dia wil staan, waar alles op staat. Ja, de laatste. Ja, nog iets hoger, nog hoger. Ja. En we willen nu naar een illustratie kijken daarvan. En wilt u met mij gaan kijken naar 1 Koning hoofdstuk 18. 1 Koningen 18. Vers 36. Heel beroemd dat verhaal. Maar we gaan dat wat duiden vanuit wat we vanmorgen geleerd hebben. Zodat we dat ook wat kunnen plaatsen. Jacobus zegt dat Elia was een man zoals wij. En hij bad een gebed. En we gaan daar naar kijken in 1 Koningen 18, vers 36. Op de tijd nu dat men het avondoffer brengt, trad de profeet Elia naar voren en zeide: Heere God van Abraham, Isaac en Israël, heden mogen bekend worden dat gij God zijt in Israël en dat ik uw knecht ben en op uw bevel al deze dingen doe. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk weten dat gij, Heere, God zijt en dat gij hun hart weer terugneigt. Toen schoot het vuur des Heeren neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde en lekte het water in de groeven op. Toen het gehele volk het zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden: De Heere, die is God. De Heere, die is God. En dan geeft Elia bevel om de profeten van Baal te doden. Elia is een man die onbekend is totdat hij voor Ahab staat. Dat is niet voor niets, dat is zo'nzelfde situatie als we hebben bij Melchizedek, die in Genesis 14 plotseling op het toneel verschijnt. We weten niet waar die vandaan komt en we weten niet van zijn geslacht of van zijn opleiding. En zo is ook Elia, ineens staat hij daar voor Ahab. En er staat dat hij voor Gods aangezicht staat en dan tegen Ahab zegt: het zal 3,5 jaar niet meer regenen. Zoals Melchizedek volgens de Hebreeënbrief een type is van de Heer Jezus Christus, zo is ook Elia een type van de Heer Jezus Christus. Dus wat we bij Elia lezen is eigenlijk een voorafschaduwing van wat er gaat komen in het eindoordeel en zeker ook van wat er gebeurde op Golgotha. Dus de Karmel is een speciale plaats waar al het volk bij elkaar kwam. 3,5 jaar had het geen eten gehad of geen drinken gehad, geen regen en de oogst was mislukt. Dus iedereen was er zeer bij betrokken en het volk komt naar de Karmel. Iedereen zal zijn gedachten gehad hebben en zal uitgezien hebben naar Elia. Niemand had tot dat moment Elia gezien. En er waren er 7000 die wisten van Elia. Er waren 100 profeten in de spelonken verborgen. En Obadja was daar degene voor die hun eten gaf. En allemaal waren ze op hun eigen wijze betrokken. En ze kwamen allemaal massaal naar de Karmel om te zien wat daar zou gebeuren. En natuurlijk iedereen is vol verwachting geweest om uiteindelijk die man Elia te zien. Wie is dat toch? Die zoveel macht heeft in zijn gebed om de regen te doen stoppen. En wat gaat hij doen op de Karmel? Ook dat is onbekend. Want een van de kenmerken van het leven van Elia was dat Elia wist nooit geen stap van tevoren. Elke keer als het misliep, als het stopte, dan kwam God bij hem en gaf hem de volgende stap. Zo weten we dat nadat hij bij Ahab stond, hij zich verbergen moest bij de beek Krit. En dat die beek droog. En dan moet ze zich verbergen bij een weduwe. Een weduwe die normaal verzorgd moet worden. Maar daar was het omgekeerd. De weduwe verzorgde Elia. En telkens kwam God bij Elia en zei hem de volgende stap. En Elia is naar de Karmel gegaan. Ik denk niet precies wetende wat God allemaal zou gaan doen. Maar hij gaat daar naartoe. En het volk wacht op hem. En als dat volk daar vergaderd is, duizenden mensen, met allemaal hun verwachting, sommigen die hem haten, en anderen die naar hem uitkeken, omdat ze behoorden bij de 7000, die hun knieën niet voor de Baal hadden gebogen, dan komt Elia daar op het toneel. En dan vertelt hij het programma, dat de Baalpriesters een altaar moeten bouwen, een stier daarop moeten leggen, en hun God moeten bidden, of die God het altaar wilde verteren met vuur. En dat gebeurt dan, die Baalpriesters, 400 zijn er dat. Officieel waren er 850, maar de priesters van Asjera, die waren daar niet. Dat waren de 450 priesters die door Izebel, de koningin van de vrouw van Agab, werden verzorgd. En die heeft gezegd, gaat niet mee naar die Karmel, want dat toneel doen we niet mee. Baal is God en die heb deze 400 van de Karmel weggehouden. Maar die anderen zijn er wel en die bouwen een altaar en die bidden tot God urenlang en God die antwoordt niet. Zo, daar staat dan het altaar en met het dier daar bovenop een prachtig altaar dat ze gebouwd hebben met zijn 400. En dan begint Elia met zijn altaar te bouwen. Hij heeft dat uitgerekend, want hij wil op het moment dat het avondoffer is, dat is 3 uur, wil hij eigenlijk gaan bidden. En hij bouwt daar een altaar van stenen, staat er. En hij bouwt het volgens de voorschriften van Mozes. Zoals Mozes dat gewild heeft en zoals dat geopenbaard is in de Torah. En dan schikt hij het hout erop en dan graaft hij een greppel en dan gooit hij vol water. En telkens komt het begrip 12 terug. 12 stammen van Israël. 12 stenen, 12 kruiken met water en dat wordt over het altaar gegoten, terwijl het beest erop ligt. En dan op dat indrukwekkende moment, daar staat hij dan bij het altaar. Er is nog niks anders dan bij de Baalpriesters. Ook zij stonden bij het altaar en zij baden en God gaf geen vuur. Hun God gaf geen vuur, de Baal. En nu staat Elia daar naast het altaar. Het altaar is klaar en hij is stoutmoedig geweest door er water over te gieten. En ook nu is het niet zeker voor het volk of daar vuur komt uit de hemel. U kunt voorstellen welk een indrukwekkend geladen moment dit was. Want dit is een moment waar niet zomaar een lokaal iets wordt beslecht, maar hier hangt alles van af. Wie is de God van Israël? En kan de Messias op aarde komen? Want daar gaat het om. Als het volk doorgaat met de Baal, dan moet God dat volk verteren. En Elia weet dat. Hij kent God. Elia is in al die jaren door God beschermd. En heeft er al die jaren al die gebeden die ik vanmorgen genoemd heb gebeden. Daar bij de Bekrit heeft hij telkens gevraagd, God zorgt voor mij. God alstublieft help mij. God, ik hoor geroezemoes van soldaten die mij zoeken. Maak mij onzichtbaar. En hij heeft een relatie gehad. En God was in zijn huiskring. God was in zijn plaats waar hij sprak met God. Dat is de eerste fase. En in die fase heeft hij een indrukwekkende liefde ervaren. En is hij geworteld in de liefde. En gegrondvest op de liefde. En staat hij daar als een huis in de storm. En dan heeft hij iets van Gods vaderhart geproefd. God die zo graag de wereld wil redden. En dan is daar dat indrukwekkende moment dat Elia bidt. Het altaar is klaar en het volk wacht in spanning af. 3,5 jaar hebben ze geleden zonder water en hier hangt alles vanaf voor hen. Gaat God antwoorden? En dan staat er zo prachtig. Dat hij bidt en dan staat er in vers 38, toen schoot het vuur des Heeren neer en verteerde het brandoffer het hout, de stenen en de aarde en lekte het water in de groeven op. Nou, we lezen hier eigenlijk een heel bijzonder moment dat het lijkt alsof als Elia nog niet uitgesproken is, dat hij het amen nog niet gezegd heeft of het vuur komt naar omlaag. En we kunnen daaruit concluderen dat God uiteindelijk op het puntje van de stoel zat, om zomaar menselijk uit te drukken, om dat vuur te zenden. Maar God kon dat niet zenden, want God doet niets zonder gebed. En hier heb je het gebed van Elia, dat Gods grote hart beweegt om vuur te zenden. Nou, hoe moeten we dat nu duiden? Wat is dat toch in die Bijbel? En kennen we dit? Als we dit schema kennen, dan zitten we hier bij de volheid. Dus Elia is een medewerker van God. En waarom is het nu zo dat God geen dingen doet op aarde zonder dat hij de mens daarvoor inschakelt? Nou, daar zit een diepe waarheid achter. Namelijk, God heeft de wereld geschapen en op de zesde dag schiep hij de mens. En hij gaf de mens een plaats in die schepping en hij gaf hem bediening. Hij gaf hem de plaats, gij zult heersen over de schepping. Dus de mens is een heerser over de schepping. Hij heerst over alles wat geschapen is. Zo liet God alle dieren langs Adam komen en hij gaf hun een naam. David of Adam heerste over de schepping. Dus het was zo, dat kennen we van de Heer Jezus, toen de volmaakte mens, dat was ook een mens, de volmaakte mens op aarde kwam en bad: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Toen kon God pas de wereld zegenen met zijn verzoening. Want er was een mens geweest die oorspronkelijk heerste over de aarde, die het van God ontving. En het gaat altijd via een mens. Nou, de Heer Jezus, toen hij op aarde was als volmaakte mens, leert ons wat dat betekent, heersen over de aarde. Toen de storm daar was op het meer van Genezaret, zei hij stil en het werd stil. Toen de discipelen in nood waren op het water, wandelde hij over het water zonder daardoor te gaan. Hij was Heer over de schepping, de mens Jezus. Toen hij een munt nodig had, gebood hij een vis een munt te pakken van de bodem van de zee en hij bracht het in zijn hand. De Heer Jezus is Heer, want hij is de volmaakte mens. Adam kon dat ook, wij kennen dat niet meer, dat is ons allemaal afgenomen. Nu is de natuur die heerst over ons. Er zijn aardbevingen de laatste dagen weer geweest in Taiwan. En er zijn overstromingen, en er zijn vulkaanuitbarstingen en wij kunnen het niet meer handelen. Wij zijn die bediening verloren door de zondeval. En God heeft ons een positie gegeven van te heersen. En nu is alles waar wij over moeten heersen, is op zijn kop gezet en heerst over ons. En wij zijn mensen die voortdurend in nood zijn en op de vlucht zijn voor de natuur. Maar als we nu wedergeboren worden, dan herstelt God onze positie. En God wil dat wij opnieuw gaan heersen. En God wil dat wij gaan heersen door gebed. En dat we grote dingen gaan doen door gebed. En Elia laat dat hier zien, wat dat betekent. Dus Elia is een mens en wachtte God op Elia? Ja, God wachtte op Elia. Want er staat er, toen Elia bad, toen schoot het vuur des Heren neer. Eerder niet. God wachtte tot Elia bad. Nou, je moet niet denken dat dat zomaar gaat. Dat gaat via zo'n schema. Een schema, maar dat gaat. Elia kende God. Elia die stond voor Gods aangezicht. En Jacobus die zegt dat heel mooi. Jacobus zegt dat Elia was een man zoals wij. En daar staat er en hij bad een gebed. Oorspronkelijk staat er eigenlijk, hij had een biddend leven. En in dat biddende leven kreeg hij een gebed. Zo is het. Dus het betekent dat Elia, die leefde met God, stond voor Gods aangezicht. God kon zijn plan kwijt aan Elia. Elia was een medewerker van God geworden. Elia was niet een man die zijn plan volvoerde en zijn ambitie en zijn carrière uitbouwde en vroeg of God hem wilde helpen. Maar Elia die stond voor Gods aangezicht en had een biddend leven. God was in zijn kamer, God was in zijn gezin en die was een medeburger, een medekind in dat huis. En Elia bad en Elia sprak voortdurend met God. En Elia die kende God en die kende Gods plan. En God zegt tegen Elia, ik moet je wat openbaren, wat ik wil. Ik zie dat het volk helemaal in nood geraakt. Ik wil jou gebruiken om als middelaar tussen volk en mij te staan. En ik wil jou gebruiken om mijn naam opnieuw te bevestigen. En Elia die heeft gezegd, Heere God, ik wil luisteren. Doe uw wonderen door mij. En dat heeft God gedaan. En Elia stond voor Gods aangezicht. Hier op de Karmel staat hij ook voor Gods aangezicht. Hij staat voor het aangezicht van Agab, want die was daar ook. Hij staat voor het aangezicht van het volk, van alle Baalpriesters, die waren daar ook. Maar hij staat boven alles voor het aangezicht van Yahweh. En dan bidt hij. En zodra hij bidt, opent God de hemel en verteert het altaar. Nou, dat is de bijzondere positie van Elia. En God zoekt een mens op aarde die voor hem zijn plan kan volvoeren door gebed. Zo zegt Ezekiel dat. In Ezekiel hoofdstuk 22 lezen we een hartekreet van God. Wat bij Elia wordt verwerkelijkt. Dit staat er. Ik heb onderin gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ter behoeve van het land. Zodat ik het niet zou verwoesten. Maar ik heb het niet gevonden. Daarom heb ik mijn gramschap over hun uitgestort. Met het vuur van mijn verbolgenheid heb ik hen verteerd. Dus God wilde niet dat het volk verteren zou. Dus hij zocht naar een man en hij vond die in Elia. Dus Elia staat op de Karmel voor Gods aangezicht. Gevonden door de Heere God. En kent de volheid van God, kent Gods plan. En bidt het gebed wat God in zijn hart heeft geopenbaard. Zoals Johannes 1 Johannes hoofdstuk 5 zegt. Dat als wij bidden en God verhoort ons. Weten wij dat wij de gebeden van God hebben verkregen. Dat komt niet uit ons. Wij zijn medewerker van God. Wij mogen opnieuw heersen. We mogen als koningen heersen straks in de eeuwigheid. En gebed is dus een trainingsterrein voor onze positie voor straks. Straks zullen wij heersen over steden. Zullen wij heersen over grote gebieden. Over de schepping krijgen wij de oorspronkelijke bediening van Genesis 1 terug. En in deze tijd is dat het gebed. En gebed is niet alleen maar vragen voor jezelf. Gebed is in zijn hoogste vorm, is dat mede heersen met God over de aarde. Nou moet je kijken wat er gebeurt. Ik vind dat prachtig. Daar staat Elia dan. En er staat eigenlijk dit. Vers 30, toen zeide Elia tot het volk, nader tot mij. En het gehele volk naderde tot hem. Dus Elia die vraagt op de Karmel dat het volk zich dichter bij hem nadert. Toen Mozes op de Sinaï was en God zijn heerlijkheid met vuur gepaard op de Sinaï wilde openbaren. Toen zei God tegen Mozes, zeg tegen het volk dat ze zich verwijderen van de berg. Want anders gaan ze verteerd worden. En hier zegt Elia, kom naderbij. En Elia is diegene die dan dat altaar bouwt, doet hij alleen. De Baalpriesters waren met 400 en hij gooit er veel water overheen. En toen hij er 12 kruiken water overheen had, staat daar op die tijd nu dat men het averoffer brengt, trad de profeet Elia naar voren en zeide. En Elia gaat naast het altaar staan. Daar is het altaar. En dan gaat hij bidden. En dan bidt hij voor vuur uit de hemel. Ja, dat is nogal wat. Want dat vuur uit de hemel, er zijn daar duizenden mensen. En dat vuur uit de hemel zal, als Elia niet gebeden had, al dat volk verteerd hebben. Maar nu wordt dat vuur gericht op het altaar. En Elia staat er vlak naast. En het verteert Elia niet. Want God richt dat vuur op het altaar. En dat altaar, dat wordt totaal verbrijzeld. En het is alsof God wacht op het amen van Elia. Want dat is fantastisch. Weet je, Gods vuur wordt nu op het altaar gericht. Als Jesaja later zijn visioen krijgt om zijn profetie te prediken en te schrijven. Profetieën die de wereld overgaat, die alle eeuwen overstijgt. Profetieën die gaan over de Messias. Zo mooi. Dan lezen we in hoofdstuk 6 dat hij Gods heiligheid ziet, Gods heerlijkheid ziet, Gods vuur ziet en wegkrimpt en zegt, wee mij, ik ben een zondig mens. En dan lezen we iets heel bijzonders. Dan lezen we dat er een engel is en die pakt met een grote stang een kool van het altaar. En dat altaar is in vuur. En dat altaar, die kool, die neemt hij en daar raakt hij de lippen van Jesaja mee aan. En dan zegt hij, gij zijt verzoend. Dat is geweldig. Maar dat vuur bij Elia, dat verteert het altaar. En Elia blijft staan. En het volk blijft staan. En dat wordt niet verteerd. Want God heeft het vuur afgewend op het altaar. En bij Jesaja werd het vuur genomen van het altaar. Nou, u weet misschien dat hier op de Karmel, het is heel bijzonder. Omdat het gebeurt precies op het moment dat in de tempel altijd het altaar werd bediend. Toen de tabernakel klaar was, lees maar eens in Leviticus hoofdstuk 9. Toen was de tabernakel klaar en de priesters waren ingezegend. En het offer lag op het altaar. Toen heeft God zelf met vuur uit de hemel, heeft hij het offer ontstoken. En het heeft hij het offer verteerd. En dat offer op dat brandofferaltaar, dat vuur op het brandofferaltaar, mocht nooit uitgaan. Echt christendom is dat het vuur door God is ontstoken. Lees maar in 1 Kronieken, wanneer de tempel klaar is en Mozes of Salomo dat prachtige inwijdingsgebed bidt. En de priesters klaar zijn, dan komt de heerlijkheid van God in de tempel. En dan komt er vuur uit de hemel en verteert het altaar. En dat altaar, dat blijft altijd branden. Een van de hoofdtaken van de priesters was om het vuur op het altaar brandende te houden. En als er dan de hoge priester één keer per jaar met het bloed het heilige der heiligen binnenging, dan nam die vuur van het altaar en daarmee maakte hij de wierhoek en maakte hij daar een prachtige kolom van met aanbiddingsrook en in die wolk van aanbidding ging die zo naar het heilige der heiligen. In aanbidding. Maar dat vuur kwam van het altaar. Nooit mag er vuur in ons leven zijn dat niet ontstoken is van het altaar. En als het altaar aangestoken is door onszelf, door ons eigen vuur, is het Gode niet welgevallig. En de Baal kon dat vuur niet aansteken. Niemand kan dat vuur aansteken. Behalve de Heere God. Behalve de Heilige Geest. En als de Geest je aangestoken hebt, dan is dat een altijd brandend vuur. En de aanbidding die we net gedaan hebben, moet komen van het altaar. En als het niet komt van het altaar, is het Goden niet welgevallig. De wereld is vol van muziek. Rock Werchter is een van de grootste festivals in de wereld. En dat is in juni altijd. En daar komen 3 dagen lang 80 tot 100.000 mensen op een weide. Regen of onweer maakt allemaal niet uit. Luisteren naar muziek. Maar dat komt niet van het altaar. Dat vuur komt ergens anders vandaan. En dat is verterend vuur. Maar dit vuur is fantastisch vuur. En Elia was een medewerker van God. Want hij bad het vuur van de hemel. Nou, maar goed dat God dat niet automatisch doet. Dat doet hij pas als wij gesterkt zijn en een relatie hebben opgebouwd met hem. En indien wij zijn stem verstaan, zijn plan begrijpen, zijn timing begrijpen, dan mogen wij medewerkers worden van God. Zo heeft God dat magistraal gedaan in mijn jeugd. Ik moet vaak denken aan de jaren 50, 60, toen God de jeugd van de wereld mobiliseerde om het evangelie over de hele wereld te brengen. Ik zeg het zo vaak, het is zo bijzonder. Er zijn een stel oude mannen op deze wereld die nog steeds leven, die in mijn leven geweldige betekenis hebben gehad. Dat is George Furwer, die operatie mobilisatie stichtte en duizenden jonge mensen de wereld liet beëvangeliseren. Die schepen kocht voor het eerst om de oceanen te bevaren en elk land aan te doen en de koning uit te nodigen en bijbels uit te delen. Dan had je Lauren Cunningham, die Youth with a Mission stichtte. En duizenden jonge mensen ineens een cruciale plaats gaf in de evangeliseren van de wereld. Over de ganse wereld heen trokken. En dan had je Anne van der Bijl, Brother Andrew, uit Nederland, een van de grote profeten van deze tijd, die de wereld liet bidden, de christenen liet bidden, voor allen die verdrukt werden en ontzettende heerlijke dingen liet toonde wat het betekent dat de verdrukte kerk zo'n belangrijke plaats had in de groei van Gods gemeente. En dat was vuur dat uit de hemel kwam bij die mannen. Die waren niet te stoppen. Die hadden geen vuur van de wereld. Die waren niet onderhevig aan al die moderne dingen, maar die worstelden met God, kenden Gods plan en konden grote wereldschepen kopen om zijn evangelie te verkondigen. Indrukwekkend was dat. En wij waren daarbij betrokken in onze jeugd. En dat was wonderlijk. Wij hebben in de tijd een sloep gekocht met een paar vrienden. Toen de Logos in Rotterdam lag, kwam OM bij mij en die zegt: Wout, wil je een sloep kopen? Ik zeg: ja, ik heb geen geld, want wij gaven al ons geld weg aan de Logos. Ik zeg: ja, maar dat maakt niet uit. Als je gelooft dat God dit van jou vraagt, dan krijg je dat geld. En wij kochten een sloep. We hadden geen geld voor 30.000 gulden. En we moesten van tevoren betalen. En nu heb ik geen geld. En uiteindelijk heb ik 300 gulden erbij moeten betalen. En de rest heb ik allemaal gekregen. En we hebben aan de Logos een sloep kunnen geven. Dat was Gods tijd. Ik had er geen kaas van gegeten. Maar wij wandelden in die tijd dicht bij God. En God zei: koop maar een sloep, ik zorg voor je. En toen dan jaren later we over de radio hoorden dat er in Chili, bij Chili, in de wateren van Chili, een schip was vergaan met 140 opvarenden. Toen ging er een schok door mijn lichaam. Want ineens wist ik het, dat is de Logos. En ik heb gebeld direct. En heb gevraagd: is de Logos vergaan? Ja, zei hij, de Logos is vergaan. En dat was paniek. 140 mensen aan boord. En toen zeiden ze: maar er is er geen één verdronken. Want de sloepen zijn uitgevaren. En we wisten het, dat God had onze investering toen we jong waren, had hij boven bidden en boven denken had hij gebruikt. En we hebben gedanst in huis. Wat was die investering veel waard toen we alles gaven om zoveel mensen te redden. En dat ook onze sloep gebruikt is, zodat er geen is omgekomen. Wat een boeiend leven als je met God mag leven. En het vuur van God zal eens de aarde verteren. In het boek Openbaring lezen we dat. Maar nu is het vuur gericht op Golgotha. En op Golgotha is de grootste mens aller tijden geweest. Waarom moest hij mens worden? Ja, het is omdat de mens heerst over de aarde. En God wilde een mens hebben die heerst over de ganse aarde. En daar kwam die, de Heer Jezus Christus, incognito, in Bethlehem. En hij was een baby, teren klein, kwetsbaar. Maar hij was de Zoon van God. En op zijn 33ste jaar is hij met zijn 12 discipelen, is hij bij elkaar om het avondmaal in te stellen. En dan spreekt hij over de Heilige Geest. En dat eindigt hij met dat schitterende gebed, wat wij het hoge priesterlijk gebed noemden. Geen gebed om redding voor zijn eigen leven. Geen gebed om verzachting van de pijnen. Een gebed of Gods plan volvoerd mag worden. De grootste medewerker Gods aller tijden. De Heer Jezus Christus. Elia was daar een voorbeeld van. Was daar een voorloper van. Maar hij in alle volmaaktheid. En hij hief zijn ogen ten hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon. Vader, begeleid uw Zoon naar de heerlijkste plaats aller plaatsen. Golgotha. Het kruis van Golgotha. Verheerlijk uw Zoon. Opdat uw Zoon u verheerlijken. En geef, o Vader, dat ik op het kruis van Golgotha u zal verheerlijken. En dat niets wat ik doe u zal teleurstellen. En wat een moment was dat. En zoals het volk op de Karmel stond en naar Elia keek en zich afvroeg: wat gaat er nu gebeuren? En toen ze zijn gebed hoorden en in spanning waren of het vuur zou komen uit de hemel. Zo was daar de hele engelenwereld betrokken bij Golgotha. Wat zal hij gaan zeggen op Golgotha? Toen hij in Gethsemane was, toen leek het alsof het verkeerd liep. Vader, indien het mogelijk ware, laat u deze beker aan mij voorbij gaan. En dan die geweldige zin, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En denk erom, ik weet niet of engelen ademhalen, maar er ging een zucht door de hemel. Wauw, dat was kantje boordje. Stel je voor, zijn gebed wordt altijd verhoord. Maar hij zegt niet mijn wil, maar uw wil. En hij was ondergeschikt en hij was degene die als mens Gods plan volvoerde op aarde. Maar u mag dat ook, ik mag dat. En we mogen dat leren, we mogen groeien. En we mogen zo het oordeel afwenden naar Golgotha, voortdurend. En het vuur van God afsmeken. En dat vuur zal u niet verteren, maar zal het altaar verteren. Nou is hier uniek, hier op Golgotha, of op Karmel. En dat is mijn laatste woorden, want in alle andere plaatsen waar het vuur van de hemel komt, vinden we dat het offer verteerd wordt. Maar op deze plaats ontdekt u dat alles verteerd wordt. Hier wordt niet alleen het offer verteerd, maar het staat er expliciet. Alle details worden genoemd. Er staat: toen schoot het vuur des Heren neer en verteerde het brandoffer. Zo was het altijd in de andere keren. Maar nu staat er ook bij: het hout, de stenen en de aarde en lekte het water in de groeven op. Alles wordt verteerd, ook het altaar. En waarom is dat toch? Waarom zal dat altaar verteerd zijn? En was het niet zo dat God dat liet staan, alleen het dier, de stier die daarop lag? Ja, dat was natuurlijk omdat God weet hoe snel wij afgoderij doen. Dat altaar, dat zal, als dat gespaard worden, zal dat een ongelooflijke plaats geworden zijn van hernieuwde afgoderij. Allemaal in de naam van Yahweh, zonder de essentie, alleen het uiterlijke. En dat wil God niet. Zo was dat ook met die koperen slang. De koperen slang waardoor Israël gered werd, omdat ze gezondigd hadden en de slangen hen beten, moest Mozes een koperen slang maken. En later moest die vernietigd worden. Want die slang werd een oorzaak van afgoderij. En wij zijn zo snel geneigd om afgoderij te doen. Er is maar één plaats. Er is maar één plaats waar wij God mogen aanbidden. En dat is Golgotha, dat is Jeruzalem, dat is de tempel. En niet op de Karmel, maar in de tempel. Op Golgotha. Er is geen plaats op aarde die heilig is, omdat enkel maar Jezus Christus heilig is. En zo, het vuur verteerde ook het altaar. Maar dat niet alleen. Dat betekent ook dat God aan iedereen duidelijk maakt. Het is niet heilig omdat Elia het gemaakt heeft. Alles wat Elia maakt is ook van geen waarde. Het enige wat telt is Gods vuur, Gods heerlijkheid. En Elia was een dienstknecht van God. En daar bad hij voor: toon dat ik uw dienstknecht ben en u en op bevel van u al deze dingen doet. En God verteerde het altaar en zei: wat Elia gedaan heeft is niet belangrijk. Hij is mijn knecht, hij is gehoorzaam geweest, dien mij. Zo, dat is de boodschap voor u. Dient God, maar verlangt ernaar. Op de plaats waar God u hebt gesteld. In de gemeente. Een man of een vrouw te zijn. Die meewerker wordt. Die niet alleen maar God gebruikt voor uzelf. En die niet alleen maar iemand is die in de eerste fase is. Zodat de Heer Jezus voortdurend u moet onderwijzen. Maar dat u groeit in deze positie. En dan komt tot het hoogste positie. Tot de volheid van God, waarop u een medewerker wordt van de Heere God. God zegen u daarmee. Amen. O Vader, dat uw heerlijkheid over ons mag komen. En dat deze dingen, Heer, mogen groeien in ons leven. Heer, in de vaders, in de moeders. Heer, in alle oudsten van gemeenten. Dat ze zich niet druk maken om er te zijn. Maar dat ze zich druk mogen maken om voor uw aangezicht te zijn. En op tijd te zijn daar waar ze moeten zijn. Daar waar u ze hebben wilt. O God, en geef ze de gebeden van uw hart in hun hart. En zodat u kan handelen. Met grote dingen, ook voor Roermond. In de naam van Jezus. Amen.